Welcome to Details, the Dutch Disney Podcast.
Welkom bij Details, de Dutch Disney Podcast, aflevering 4. Ook vandaag gaan Jorn, Ralf en ik, mijn naam is Michiel, het weer hebben over allerlei zaken die de afgelopen weken hebben plaatsgevonden in het Disney-universum. Dat kan zijn over de films, over de themaparken, over games, over, nou ja, heel erg veel. Mag ik gelijk jullie welkom heten? Ralf, Jorn, welkom in deze aflevering.
Hi.
Hey, dankjewel.
En mag ik vragen hoe ver jullie al zijn met het bouwen van je eigen Magic Kingdom?
Ik moet de sleutel nog ophalen.
Ik moet mijn iPad nog erbij pakken.
Echt?
Maar jij bent al aan het bouwen, Michiel?
Ja, en tegelijkertijd denk ik ook, wat een onzin. Dit werd aangekondigd tijdens de D23 Expo vorig jaar, dat er een mobiele games worden gemaakt voor zowel iOS als Android als zelfs Windows Phone, mm-hmm. Waarin je je eigen Magic Kingdom kan bouwen. En de dingen die we zagen, dachten we, Disney Ghost Rollercoaster Tycoon. Nou, van de week was het zover. 17 maart werd de game gelanceerd. En het is een beetje wel dat. En ik vind het ook heel verslavend. Het komt de hele tijd weer terug. Maar het is ook wel een klein beetje, zeg ik heel eerlijk. Daar gaat hij. Farmville en andere heel vervelende spelletjes waar je eigenlijk helemaal niks mee te maken wil hebben. Het ziet er prachtig uit. Je begint met een heel klein Magic Kingdom waarbij de helft ongeveer nog is bezet door een curse. Even wat Magic Potion binnenhalen, jongens. En die moet je dan telkens verder opheffen door de figuurtjes die je kunt vrijspelen taken te laten uitvoeren. En die taken duren heel erg lang. Bijvoorbeeld om een taak te voltooien waarbij je weer een klein dingetje vrijspeelt, waardoor je een ander karaktertje kan vrijspelen, moet je Woody, ik zal even kijken wat ik Woody kan
doen. Jij bent me kwijt, hè, Michiel.
Ja, dat snap ik wel. Ja. Ja, ik heb, even kijken, Tinkerbell, die moet, Woody, wat laten we Woody doen? Oh, die kan ook al niet. Woody. We laten Woody eventjes de taak uitvoeren, Go on Duty, waarbij je 13 sterren kunt verdienen, 110 Magic Potion flesjes. Dit zijn allemaal dingen waarmee je verder in levels komt en dingen kan bouwen. En een speciale Goofy head waarmee je Goofy een level kan laten upgraden. Die taak duurt 4 uur.
En dat
zijn 4 fysieke
taak.
Uren.
4 echte
uren. Ja, er zijn 4 fysieke uren dat je niks met Woody kan doen. Tenzij je diamantjes eraan uitgeeft. Dan gaat het sneller. Ja. Maar die diamantjes, een in-app aankoop van diamantjes. Nou, daar gaan we. Voor 2 euro krijg je 40 diamantjes. Voor 5 euro 110. Dit loopt op tot 3000 diamantjes. Dat is de best deal voor 100 euro.
Maar Michiel, dat heb jij toch niet gedaan?
Nee, ik heb 1 keer een in-app aankoop gedaan.
Tuurlijk.
Omdat ik op een gegeven moment, dat was de eerste dag. Ik had heel veel diamantjes uitgegeven aan taken sneller laten uitvoeren. En toen dacht ik, oh crap, nu heb ik toch wat extra nodig om nog iets verder te komen. Dus ik heb eenmalig 4 euro of 5 euro uitgegeven. En toen dacht ik ook, oh, wat is dit stom, waarom doe ik dit nu? Maar het ziet er heel mooi uit.
Ja,
je komt wel telkens weer terug om te kijken of het weer mooier is geworden en welke attracties je nu weer kan bijzetten. Maar het gaat tergend langzaam.
Maar kun je ook je attracties, kun je erin plaatsnemen? Kun je zien hoe het loopt? Of is het echt gewoon bouwen en een beetje van afstand zien? Want ik heb een kleine trailer gezien en dat was voor mij gelijk wel de reden. Ik denk van ja, leuk, maar daar gaan we dus niet aan beginnen.
Het is leuk, het is kiddie, maar ik zeg je ook gelijk bij, het is ook wel weer zo verslavend dat ik toch om de 4 uur weer even terugkom kijken van, oh, heb ik alweer een taak verbracht, kan ik weer wat anders gaan doen? Maar voordat dit Magic Kingdom vol staat met alle attracties die beschikbaar zijn, zijn we denk ik een maand of 6 verder.
Dus het is vooral wachten eigenlijk.
Ja, ik had ook wat meer gehoopt op een Rollercoaster Tycoon-achtige benadering van alles, want ik weet niet hoe het met jullie zit, maar als ik ergens veel tijd heb gespendeerd in de late jaren 90 en begin Zero's, dan is het wel aan het rak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak.
Absoluut. En dat is dan toch jammer dat je dat dan niet aan je favoriete Disneypark kan besteden. Nee. Maar goed, ze willen hun, wat hebben we misschien hun merk en hun attracties willen ze ook, denk ik, gewoon beschermen. En ze gaan het niet zomaar vrijgeven dat jij daar je eigen route in It's a Small World gaat bepalen. Of je bootjes op elkaar laat klappen en dat soort dingen. Daarvoor hebben ze hun merk, denk ik, iets te zorgvuldig opgebouwd.
Nou, aan de andere kant, ik kan me vaag herinneren, maar misschien zit ik er ook wel naast hoor, dat ten tijde van Rollercoaster Tycoon er wel heel erg harde geruchten gingen. Of was het nou gewoon wishful thinking dat er een Disney pack zou komen, een Disney uitbreidingspak met speciale Disney theming en Disney characters, maar dat is er nooit van gekomen, weten we inmiddels.
Vaag, ergens herinner ik me nog een of andere game inderdaad, voor Disney Mountains of weet ik veel, daar kon je volgens mij Space Mountain mee maken.
Dat heeft echt bestaan.
Ja, dan kon je de achtbaan de vorm zelf bepalen en dan in 3D daarna. Klopt.
Okay.
Maar de Disney-versie van de games die we hier hebben gezien zijn toch altijd wel echt wel heel kiddie gericht. En ja. Rollercoaster Tycoon, hoe kiddie het ook kan hebben, was toch ook wel heel erg goed voor de hardcore theme park liefhebbers. Als in dat het echt ging om het managen van een pretpark. Ja. En dat je ook gewoon serieuze coasters kon neerzetten.
Klopt. Dat vind ik jammer dat het zo kiddie gericht is eigenlijk. Denk je dat het zou werken als ze wat meer volwassen gerichte games zouden maken?
Die nou ja, als ik kijk naar deze Magic Kingdoms app. Het ziet er kiddie uit. Ik speel het wel graag. Maar het is ook weer niet zo kiddie dat ik het aan mijn kinderen zou willen geven. Want ik ben als de dood dat ze per ongeluk in app voor 100 euro aan diamantjes kopen.
Ja, precies. Ja.
Dus het is zo hink op twee gedachten.
Ja. Ze hebben nog een game uitgebracht, toch? Ze hebben toch die Crossing Roads, Disney variant, die komt eraan.
Ja, aangekondigd. Ja. Ik weet niet of jullie die Crossing Roads game wel eens hebben gespeeld. Dat is gewoon van Frogger.
Ja, ik wou net zeggen, Old Fashioned Frogger. De weg oversteken.
Klopt. En het ziet er ook uit alsof het uit die tijd is gemaakt. Maar dan, ja, zoals het tegenwoordig wel tof is, dat je games er juist bewust uit laat zien of ze heel oud zijn. Er was van de week ineens een update met een icoontje waarin de hoofdfiguur, de kip, Mickey oren, een rode broek en gele schoenen aan heeft. En dat werd een dag later of zo vergezeld door het bericht dat er binnenkort een echte officiële Disney variant van Crossy Road uit gaat komen, waarin verschillende Disney characters kunnen worden laten overreden worden door vrachtwagens en andere soorten voertuigen.
Ja, dus dit is meer voor de Disney haters eigenlijk, dit spel.
Ja, het is wel officieel Disney-product. Best wel vreemd eigenlijk. Aan de andere kant, in Disney Infinity krijg je ook de mogelijkheid om al je favoriete Disney-vriendjes aan gehoor te slaan. Dus,
precies. Ja, zo is het ook weer.
Goed. Nou ja, gaming, maar ik hoef nog niet te wachten tot ik in jullie een Magic Kingdom kan ontlopen, begrijp ik.
Nee. Niet die van mij, nee.
Ook niet uit nieuwsgierigheid gewoon en dan niks uitgeven?
Ik ga het één keer proberen, Michiel, en dan nodig ik je uit. Top. Goed.
Nou, dan tot zover de games. De theme parks. Er zijn twee sowieso wel dingen die ik behoorlijk interessant vind. Star Wars Presence in Parijs. Maar ook wel een nieuwtje wat net ineens naar boven kwam. Dat ze in Walt Disney World gaan komen met een concept Disney After Hours. Heb je dat gezien?
Ja. Ja, ja, het kwam op de Twitters voorbij vanavond. En ja, ik, interessant, leuk, maar even één klik verder en ik schrok behoorlijk, want er zit een behoorlijk prijskaartje aan. Het park gaat in april en in mei op bepaalde dagen gaat open, na sluitingstijd zeg maar. En daar moet, als ik het snel las, $149 voor worden neergelegd. Volwassenen kinderen dezelfde prijs. Dus dat is een duur extra uitje als een gezin van vier nog hun Disney-dagje even wil verlengen. Maar misschien kijk ik er iets te snel tegenaan. Ik weet niet wat jullie mening over.
Nou, ik vind het ook aardig duur. Het is, als je mag 3 uur langer het park in. En het is $149, zeg 150. Dus $50 per uur dat je uit moet geven om nog eens 3 uur extra in het park te mogen lopen.
Ja, en
je bent al $120 kwijt om sowieso naar binnen te gaan een dag.
Precies. Dus, maar en dan is er een paar attracties aan open. Er zijn wat character meet and greets. En is er nog meer bekendgemaakt over wat er dan gaat plaatsvinden?
Nee, op dit moment is dit echt het enige bekend wat er bekend is. En de precieze data zijn ook bekendgemaakt. Tickets go on sale April 6th. En de data voor deze after hours zijn 14, 21 en 28 april. En dan 5, 8, 12 en 19 mei. Dus Jorn, we zouden er ook nog weg naartoe kunnen gaan als we er geld tegen gaan willen smijten.
Ja,
maar je mag toch hopen dat tegen dat bedrag het wel echt super exclusief is. Dat alle attracties bij wijze van spreken een walk-on zijn. En dat het een heel limited ticketed event is. Maar als ik het zo zie, dan heb ik denk ik hetzelfde idee als jullie ook. Dat het gewoon wel heel erg makkelijk cashen lijkt. Waarbij je kunt afvragen, waar houdt het op? Hè, de extra magic hours, ooit bedoeld als een soort van service voor hotelgasten, dat je voor, dan wel na, de reguliere openingstijden van het park naar binnen kon, zijn denk ik toch, los van de openinguren in de ochtend, als je kijkt naar de avondopeningstijden, zijn het de uren die oorspronkelijk ooit gewoon normale openingsuren waren. Maar nu werd het weggezet als perks voor on-site guests. En ze lijken nu een manier erbij te willen testen om ook nog een keer de niet-on-site guests voor een hoofdprijs ook te kunnen laten genieten van uren die anders toch al wel open waren. Want het Magic Kingdom, laten we even wel wezen, dat is over het algemeen toch echt tot 10, 11, 12 uur open.
Ja, 12 uur met gemak.
Ja, zelfs in het laagseizoen. Dus als je een 3 uur lang exclusive access wil regelen, ben je of tot 3 uur 's nachts in het park, lijkt me niet. Of ze gaan ineens wel in het laagseizoen om, nou zeg 8, misschien 9 uur dicht. Omdat hard ticket het event after hours aan te kunnen bieden. Wat dus gewoon een inkrimping zou zijn van je normale operating hours. Om geld uit te slaan dat je open bent op een tijdstip dat je het anders ook al was.
Ja, ja, of ik weet niet, ze hebben natuurlijk nog niet zoveel bekendgemaakt. Het kan ook zijn dat ze echt iets heel speciaals daarin gaan doen. Dat ze echt, weet ik veel, exclusieve characters hebben. Of ze zullen geen bepaalde versies van attracties hebben. Maar ja, wat je zegt, het is gewoon doorlopen bij attracties. Of ja, speciale shows. I don't know. Maar er moet, lijkt mij, voor die prijs wel iets bijzonders gebeuren.
Maar waar komt het ineens vandaan? Waarom is het ineens aangekondigd? Is het een soort test wat ze gaan proberen? Het is alleen maar op de donderdagavond, een paar weken lang, in april en mei. Dan stopt het ook ineens weer.
Het lijkt inderdaad als we behoorlijk aan het testen zijn in Orlando. Met de komst van de avondshow in Animal Kingdom. Hè, en sowieso het hele avond entertainment wat ze daar gaan aanbieden vanaf 22 april. Wat er goed uitziet trouwens. Hè, we hadden al geconstateerd eerder dat alle Fastpass Plus opties voor avondshows per 22 april niet meer bestaan. Nee, dus je kunt niet meer een Fastpass Plus reserveren voor de avondshow Magic Kingdom, voor Fantasmic denk ik wel, maar niet nou, voor al die avondshows waar je de VIP gedeeld had, die zijn er niet meer. Dat kan te maken hebben met het feit dat ze willen kijken hoe gaat de flow van guests en dus ook castmembers op het moment dat Animal Kingdom met Rivers of Light begint. Ja. Het kan ook zijn dat ze aan testen zijn. Wat gaan we doen? Dan komt ineens het After Hours. Wat een week voor de allereerste Rivers of Light opvoering begint. Dus ook in dezelfde tijd dat ze daarmee kunnen gaan testen. En ze kwamen ook deze week met de mededeling dat je met Magic Kingdom en Epcot heb je nu preferred parking. Je betaalt normaal gesproken al $20 voor een parkeerkaartje. Wat is niet misselijk. Nee. Maar je kunt nu voor $35... ervan verzekerd zijn dat je in de eerste 2, 3, weet ik veel, dat je hem zo dicht mogelijk bij de ingang kan neerzetten.
Ja, maar dat zijn veel mensen wel aanspreken, denk ik. Zeker Amerikanen.
$35 voor parkeren?
Ja, maar die zijn te beroerd.
$35
die zijn
voor
echt
parkeren?
Te beroerd om te lopen. Die willen zo'n trammetje nemen naar de ingang, waar ze vervolgens in het park wel een halve marathon afleggen tussen alle attracties.
Universal doet het al, hè?
Snel bij je auto te zijn.
Universal doet het al. Die heeft die 2 grote parkeergarages in Orlando. En dan is er volgens mij zijn er nog 2 andere opties om te parkeren. Ietsje dichterbij. Zelfs een valet optie waarbij je auto gewoon wordt weggereden voor. Dus bij wijze van spreken tot bijna kan een gate rijden. Uitstappen. Maar daar betaal ik echt de hoofdprijs voor. Dus weet je, het gebeurt al. En zo, ja, mensen het afnemen, dan prima.
Ja, en die parkeerplaatsen daar zijn ook echt enorm, hè?
Ja, oké. Dus, maar de rijden trammetjes, er zijn bussen, kom op. Ik zeg je heel eerlijk, het is al heel lang geleden dat ik voor het laatst op de parkeerplaats van Disneyland Parijs ben geweest. Omdat de keren dat ik er ben, is toch vaak in een hotel. Dus dan sta je daar op de parkeerplaats. Als hotelgast hoef je niet te betalen voor een parkeerplaats. Dat vind ik ook niet meer dan redelijk. Dus ik weet even niet wat het parkeertarief in Parijs is. Maar de laatste keer dat ik het deed, was het denk ik 6, 7 euro?
Nee, dat is wel een stukje meer geworden. Volgens mij is het wel iets van 16 inmiddels geworden.
Oh joh.
Ja, dat is op hetzelfde niveau.
Dat is toch wel sterk. Op zich, als je je auto in Hartje Amsterdam zet, dan is een dag lang parkeren voor €35 is daar ben je heel dankbaar voor. Maar in mijn hoofd is het nog altijd dat als je parkeert bij een theme park, dat zijn toch andere leaks van prijzen waar je in zit, dacht ik. Maar valt tegen.
Maar goed, weet je, wat ik net zei, overal is wel een markt voor. En er zijn waarschijnlijk is het aantal plaatsen beperkt op zo'n parkeerplek. Het kost er weinig moeite. Nou jongens, willen we mensen wat meer laten betalen, doen we dat. Misschien zit er heel cynisch in hoor, maar er is een markt voor. En wat Jorn zegt, in Amerika de mensen zijn misschien ietsje luier dan dat wij hier zijn. Dus doen we het.
Ja, maar als mensen willen betalen, dan ben je op zich als Disney ook gek als je het er niet van vraagt natuurlijk. Dat is ook alweer zo.
Maar het oogt allemaal wel wat... Ik vind het zo sympathiek allemaal. Weet je, zo'n event, echt forse kosten. We hebben laatst hele prijsstijgingen gehad. Dit erbij, het lijkt inderdaad steeds meer om geld en geld en geld. En eigenlijk meer uit de bezoeken te trekken dan dat ze al uitgeven. En dat vind ik een vreemde en een rare ontwikkeling.
Ja, kijk, en tot op zekere hoogte kan ik er ook weer inkomen dat bijvoorbeeld, kijk, in het resort in California hebben ze gewoon, ook al zijn ze er als een malle aan het bijbouwen de laatste jaren, ontzettend veel capaciteitstekort. Dus als je daar zegt, ja, dan moeten de prijzen maar omhoog om het hier een beetje fatsoenlijk leefbaar te houden. Nou, dan kan er inkomen. Orlando, jongens, zeeën van ruimte. Kijk, een beetje terugverdienen op je heel waardevolle Disney Experience en alle Magic Bands en zo. Nou, snap ik ook. Maar toch.
Ja, ik denk dat ze toch daar een beetje, dat ze daarop gooien, dat ze dat terug willen verdienen. Daar hebben ze echt te veel geld in gepompt. Dus ze zijn echt op verkeken. Ja. Dat is rond 1 miljard, geloof ik. Wat zelfs nog uitlopen tot 1,5 miljard zijn de geruchten voor het hele My Magic Plus systeem. Met alle bandjes, alle sensoren, alle internetkabels die ze overal hebben door moeten trekken.
Klopt.
Dat is echt wel flink in de prijzen gelopen.
Ja, en er was ook het gerucht 1 week of 2 geleden dat omdat Shanghai boven budget zou zitten. Hè, Disney Park met David gebouwd. Wat er trouwens belachelijk goed uit. Heb je die dronebeelden gezien die gisteren letterlijk over het net vlogen?
Wow, ja, fantastisch. Echt geweldig, echt mooi. Ja.
Maar goed, dat zou over budget zijn en ook een beetje over tijd qua beoogde data waar alles klaar zou moeten zijn. En dat zou dan weer direct gevolgen hebben op uitgavenpatronen in de domestic parks, dus in Amerika. Waardoor er bepaalde dingen ook in Amerika bezuinigd zouden moeten worden. Bijvoorbeeld op character meet and greet. Dat soort, het kan overal in terugkomen natuurlijk.
Klopt.
Dus,
Parijs is trouwens €15.
heel goed, €15. Ja. En ook daar zijn nog uitbreidingsmogelijkheden te over als het aan ons ligt. Maar goed, luister daarvoor zeker naar aflevering 3 van Details. En we het uitgebreid hebben gehad over wat we sowieso kunnen verwachten binnen een jaar voor de 25e verjaardag van Disneyland Parijs. En wat er met een beetje glazen bol kijken en hopen op het waar zijn van geruchten daarna gaat gebeuren. Bijvoorbeeld Star Tours. Star Tours 2, The Adventure Continues. Officieel aangekondigd in het park nu. Hè? We hadden het nog over,
Eindelijk.
Jij noemde zo mooi Ratatouille. Dat de Eiffeltoren al bij wijze van spreken daar stond in duplicaat. En dat is in Epcot. Maar dat alles er al stond. Dat er nog zo'n Saddam Hussein woordvoerder stond. Nothing to see here. Move along. Maar dat hangt nu op de borden bij het inmiddels gesloten Star Tours. Officieel de aankondiging. Kom over een jaar terug en dan heb je de nieuwe attractie.
Ja.
Die is deze week dichtgegaan. De oorspronkelijke Star Tours na 24 jaar trouwendienst.
Ja, ten eerste, ik vind het een rare timing. Het was al lang bekend, maar Force Awakens net in de bioscopen geweest. Dit is het moment om op Star Wars in te haken. En Star Tours, de belangrijkste Star Wars attractie in Disneyland Parijs, gaat dicht voor hoe lang? Voor een jaar?
Ja. Tot 18 maart 2017.
Ja,
dan
weet
gaat
je,
hij open.
Ja, het nieuws dat eindelijk de 2.0 versie hier ook naar Parijs toe komt is fantastisch. Het had even iets eerder gemogen, want we zijn wel echt helemaal aan het einde van de rij. Ik bedoel, Orlando is al over, Anaheim is al over, Tokio is al over en wij mogen de rij sluiten.
Wij hebben Jack Sparrow ook nog niet, hè?
Nee, dan precies.
Nee. Maar goed, die zou dan voor de volgende Pirates of the Caribbean film wel mooi op tijd zijn.
Ja.
Dat dan wel.
Ja.
Ja, dit hadden ze gezien.
Ze blijven films maken, dan Star Wars ook. Dus,
Let erom. En we hebben de Indiana Jones film aankondiging natuurlijk in 2000. Oh, ja. Hoeveel komt die? En
met 2019.
Nou, dan gaan we waarschijnlijk net bij ons de Indiana Jones coaster ook dicht. Ik noem maar wat.
Ik gok in 2020 gaat de eerste spade de grond in voor Indiana Jones Adventure.
Oh, top. Eindelijk. En dan zijn we, ik wilde zeggen, daar zijn we dan de eerste mee. Maar laten we dan de eerste zijn met de 2.0 versie of zo daarvan.
Ja. Nou, we hebben natuurlijk wel de Jedi Training Academy ervoor gekregen. Dus er is wel Star Wars presence in Disneyland. Als je er nu zou gaan het komende jaar. En je bent helemaal Star Wars fan na het zien van The Force Awakens. Maar inderdaad, die timing is wel even wat minder. Maar wat wel gezegd moet worden. En dat vond ik wel echt heel tof om te zien. Disney heeft uitgepakt met een heel mooi afscheid van de oorspronkelijke Star Tours attractie. Met een speciaal programma op de avond van de laatste operating day. Voor jaarpashouders, voor nog een paar genodigden. Mensen konden ook een ticket kopen, meen ik, als je in Frankrijk of Parijs zelf woonde. In ieder geval ook voor aandeelhouders, die waren ook uitgenodigd. Ik had ook een uitnodiging. Ik kon helaas niet, ik moest werken die avond. Anders was ik denk ik echt gewoon even met de auto op en neer gegaan voor een laatste ritje in Star Tours. En ook zeker wat er omheen werd gedaan. Want er was een presentatie met Imagineers, meen ik. En een afscheidsshow. R2-D2 was er. Ze hadden flink uitgepakt.
Nou, het is wel tof hoe ze dat doen. Want je merkt, je zei net ook al de Jedi Training Academy. De presence, zeg maar, van Star Wars, ook in Parijs, wordt eindelijk een beetje op niveau, zeg maar, gebracht. Want dat ook in de Amerikaanse parken gebeurt. Dus je zou haast zeggen, helemaal met de komst van de 2.0-attractie, wat gaat dat betekenen voor nog meer Star Wars? Krijgen we een Star Wars Miniland misschien toch wel in Parijs, waar we vorige keer ook over hadden? Ja, ik vind het wel een leuke ontwikkeling, omdat je merkt dat Parijs van dit soort evenementen echt iets aan het maken is. Wordt ook op de blogs van de mensen die er zijn geweest, wordt de manier waarop Disney dat doet nu wel geprezen. En dat is wel heel bijzonder voor Parijs, denk ik. Waarbij, je gaf het net ook al aan, er wordt een attractie geopend. Als die al bijna open is, wordt aangekondigd dat die eraan komt. Het gaat allemaal een beetje geruisloos, zeg maar. En
nu dat is wel een dingetje van de laatste jaren. Ze zijn veel meer gaan zitten op de blogs, de fans, op social media. Ze zijn heel erg aanwezig ook op Twitter, op Facebook, YouTube. Hele toffe filmpjes. Dus dat zijn ze wel mooi aan het inhalen.
En dat is misschien wel heel far-fetched, hoor. Maar dat was niet zo heel lang geleden. Een paar jaar geleden was er een grote movement binnen Disney fans. En die heeft ook heel veel gewoon reguliere pers gehaald. Het ging ver buiten de pretpark fora en de Disney fora. Over het ongenoegen wat er bij de fans heerste. Over hoe het er in Parijs aan toe ging. Met het gebrek aan onderhoud, het gebrek aan shows. Er was toen de filmsproken Save Disneyland Paris petitie. En daar is nooit een officieel, met een open brief aan Bob Iger ook, van wij als fans houden van het park en we willen bij deze vragen zorgen voor dat het meegaat in de vaart te volgen zoals het wel met Amerikaanse parken gaat en zo. Ik heb het idee, maar daar kan ik niet mijn vinger op leggen, dat wel iets heeft veranderd in hoeverre Parijs omgaat inderdaad. Met de parken zelf, dat ziet er fantastisch uit. Maar ook met de communicatie richting die hardcore fans. Want daarna zijn er ineens de soms jaarlijks, soms zelfs meerjaarlijkse What's New, What's Next evenementen gehouden. Bij vooral de internationale blogs, de Franstalige en de Engelstalige. Dat snap ik ook op zich prima, hoor. Alhoewel details ook best een microfoon mee kunnen nemen naar Parijs. Daar zijn we niet te beroerd voor. Een presentatie krijgen over alles wat we kunnen verwachten aan opknapwerkzaamheden, eventuele nieuwe attracties, shows. En dat zijn behoorlijk informatieve, uitgebreide events waar we ook op D-log behoorlijk aan gaan kunnen besteden. Dus ik heb wel het idee dat daar wel wat verbetering in zit.
Ja, dat klopt ook wel, denk ik. Ze zijn er veel beter in geworden. En ze nodigen de grote blogs uit. Maar ze moeten ook wel. Je ziet het bij andere parken ook.
Ik denk inderdaad dat in de tijd waarin social media zo gigantisch veel impact kan hebben, dat je niet zonder een dergelijke tactiek kan. En laten we eerlijk zijn, we hebben er allemaal, met we bedoel ik alle Disney freaks online, die zich regelmatig roeren in discussies op Twitter en Facebook en noem het maar op, daardoor wel een positiever bijgesteld beeld gekregen van hoe het in Parijs eraan toe gaat. Dat en dat het ook gecombineerd wordt met gewoon daden. Want we zien ook gewoon dat de parken er veel beter bij liggen dan ooit tevoren.
Ja, je hoort het ook inderdaad wel in de trip reports van Amerikanen die naar Europa komen. Niet goed weten wat ze moeten verwachten. Maar eigenlijk allemaal wel, even afgezien van de mensen die er rondlopen af en toe in Parijs. Lees de Fransen. Dat ze wel heel erg positief zijn over hoe authentiek en hoe mooi het park eruit ziet. En dat is natuurlijk ook een verdienste, want het was, zeg eventjes, 4-5 jaar geleden was het natuurlijk wel anders. Ze zijn echt aan het opbouwen naar die verjaardag. En dat, aan alle kanten zie je dat.
Nou, en ook het aanbod van shows bijvoorbeeld en live entertainment, wat ook jarenlang behoorlijk uitgekleed was. Dat pakt aardig op. Hey, jullie hebben Star Tours 2, die Adventure Continues, al gedaan allebei.
Ja.
We hebben het natuurlijk al kort gehad vorige week in de hele reeks over wat kunnen we verwachten voor 2017. Maar nu het dan toch officieel dicht is en we allemaal woehoe, want er komt deel 2 komt er. Wat is nou precies het verschil? Of stel dat je Star Tours sowieso nog nooit hebt gedaan. Wat doe je in die ride? Wat voor een attractie is het?
Nou, op dit moment is Star Tours, en zij is nu dan gesloten, maar de oorspronkelijke Star Tours was eigenlijk de reis naar Endor, een van de planeten die een belangrijke rol speelt in de Star Wars films. En daar is eigenlijk een verhaal omheen gemaakt, waarbij je op een soort intergalactisch intergalactische luchthaven bent. Star Tours is daarbij de reisorganisatie. Volgens mij zeg ik het zo goed. En die brengt jou dus naar Endor. En dan stap je in een Starspeeder. Ja. Precies, en dat is dan een voertuig. Volgens mij komt het niet in de films terug. Het is echt een voertuig die echt speciaal voor die attractie zeg maar, ontworpen is. En het is een motion simulator. Dus je gaat zitten, je krijgt een film voorgeschoteld. En het apparaat waar je in zit beweegt zeg maar, mee met de film. Dus er wordt snelheid gesimuleerd. Er worden snelle bochten worden er gemaakt. Al dat soort dingen. Ja, en je gaat dus op een avontuur, zeg het maar even kort, met de Star Wars figuren. En je gaat ook van die galactic battles ga je aan. Je komt bij een soort Death Star die je uiteindelijk moet vernietigen. En het is echt een wilde rit waarbij alles wordt gesimuleerd.
Ja, en je piloot trouwens in je Starspeeder, dat is een droid, de naam Rex. Of Rex. En die praat natuurlijk in Frankrijk en Parijs praat hij altijd continu Frans. Dus niemand verstaat het. Nee. Weet precies waar het over gaat. Maar hij vertelt dat het pas zijn allereerste vlucht is. En daardoor gaat er dus van alles fout. Hij moet eigenlijk een normale route volgen. Maar hij gaat per ongeluk linksaf door de barricade. En dan komt hij uiteindelijk ook bij Darth Vader terecht. En van alles.
Precies. Nou goed. In ieder geval, wat ik zo mooi vond aan die attractie was ook de wachtrij, waarin je helemaal in het verhaal wordt gezogen van, je bent hier op een heel bijzondere plek. Je ziet allemaal van die droids, zie je knutselen aan ruimtevoertuigen. Ze hebben door wat er in de rij gebeurt, bij wijze van spreken. En je ziet op grote, van die grote aankomst en vertrekborden, wanneer de volgende vlucht naar alle planeten, en dat zijn dan echt ook alle planeten uit de Star Wars films. Je kunt naar Tatooine, naar Endor. Uiteindelijk, je gaat dus naar Endor, dus dat is de bedoeling. En die wachtrij die is heel lang en daar komt bijvoorbeeld ook C-3PO en R2-D2 komen daarin voor. Het was althans, de attractie was mijn allereerste aanraking met de Star Wars films, want die kende ik toen nog niet toen ik voor het eerst Star Tours deed.
Oh joh, wat grappig. Leuk. Want jij bent echt voor mij de persoon die me het meest heeft gewezen op Star Wars is te gek en gaat nou een keer kijken. Maar jij hebt versus begonnen met de ride.
Ja, klopt. Ja, dus het is eigenlijk totaal andersom. En wat grappig is, de ride zou oorspronkelijk gebaseerd worden op een andere film, op een andere Disney film eind jaren 70. Jorren weet het ongetwijfeld uit zijn hoofd welke film dat was. in ieder geval.
Island on Top of the World?
Nee, iets met een black hole of zo. Nou, in ieder geval.
Oh, de black hole. Dat is een film.
De black hole.
Oh, goed. Ja. Okay. In ieder geval, die film was dus niet zo succesvol. En ze waren dus bezig.
Blijkbaar.
Een ride van maken. En uiteindelijk hebben ze na dingen geprobeerd te hebben. Zijn ze uiteindelijk met George Lucas. Daar hadden ze toen al een deal mee voor. God, wat was dat? Nou, dat schiet me even niet te binnen, maakt niet uit. In ieder geval, uiteindelijk hebben ze toen de deal met George Lucas gemaakt voor Star Wars. En die hebben ze toen aan die attractie gehangen.
Wauw.
Ja.
Hey, even tussendoor jongens, maar ik weet niet of jullie heel erg van multitasken zijn en tijdens het opnemen van een podcast ook nog een Twitter en zo checken.
Ik heb echt niet kijken.
Ik heb echt breaking news.
Vertel.
Maar echt bloedserieus. Disneyland Barry, ik neem aan dat jullie dat account volgen op Twitter. Dat is gebleken een heel betrouwbare bron. Iemand die in Disneyland Parijs werkt. En niet kijken, Jorn.
Vertel het.
Die heel veel information heeft. En die twittert zojuist het volgende. Dat binnenkort verkrijgbaar in Disneyland Parijs, na het ongekende succes in Disneyland Anaheim en Walt Disney World. Ja, daar gaan een paar ogen open. De Dole Whip te koop zal zijn in Parijs. De famous Dole Whip.
Yes!
En dit heb ik dus ook nog nooit gehad. Dat wil ik voor het eerst doen als dit jaar naar Orlando gaat. Maar dit kennen jullie ook. Wat is de Dole Whip en waarom zijn jullie nu zo door het dolle heen dat ik dit nieuws kan brengen?
Ja, de Dole Whip is het toetje, het lekkernijtje. Ik heb
Jorn horen praten, want Jorn valt kwijt van zijn
steen. Ja, echt. Leuk nieuws, goed nieuws.
Die te krijgen is bij de Tiki Room attractie in zowel Anaheim als in Orlando. En het is een ananas soft serve ijsje met een topping erop, Jorn?
Ja, je hebt verschillende varianten. De float is eigenlijk het lekkerste.
Dat gaat niet, hoor. Ja. Dat is, jullie komen er wel uit, de dames.
Nee, Dole, dat is dat merk wat ananas importeert. Ja. Of allerlei groente of exotische fruit in, ja. In conserve blikken. En die hebben dus een soft serve, een soft ijsje met ananas smaak. Nou, dat kan je in een bakje krijgen. Dat is de Dole Whip. Dat kan je dus krijgen bij Tiki Bird of de Tiki Room. Maar ze hebben ook dus de Dole Whip Float, waarbij ze dus eerst een beker vullen met ananassap. En daar spuiten ze die ananas soft serve in. En ja, dat is echt heerlijk. Vooral in ja, vooral als het hartstikke lekker weer is. 30 graden, 30 plus in Orlando, strak blauwe zon. Dus ik ben benieuwd hoe die het gaat doen in Parijs. Maar het is wel is echt uitgegroeid tot een Disney-klassieker.
Ja, en volgens mij is het ook een paar locaties te krijgen. Is in Anaheim, in Orlando. Op de cruise line, weet ik niet of die te krijgen is.
Nee.
Volgens mij alleen maar deze parken, Ralf. Anaheim, ik toevallig gisteren in de hele voorbereiding rits naar de Orlando-reis die we eind april gaan maken, gekeken naar iets meer nieuws over, of iets meer achter de informatie over die Dole Whip. En inderdaad, Anaheim, de Tiki Bird Terrace bij de Tiki Room. Of Sunrise Terrace, weet ik hoe het heet, maar bij de Tiki Room. Orlando, zelfde plek. En Animal Kingdom verkopen ze hem ook.
Met rum.
Oké.
Ja, er is een volwassen versie.
En dat is volgens mij de enige plekken waar je de Dole Whip kan krijgen in de Amerikaanse Disneyparken. Blijft de vraag, waar gaat die in Parijs komen? En zijn er dan nog meer, nu we het toch over hebben, want dit is de signature Disney snack, denk ik wel. Misschien naast de turkey leg die je kan kopen in de Hollywood Studios.
Ja.
En ik weet ook nog een keer dat gezamenlijk vriend Harold ons de... hoe heet die?
Kitchen Sink.
Vreselijk vette... Nee.
Oh, die kennen jullie ook wel, toch? De Kitchen Sink.
Ja, de kitchen sink is een, maar hoe heet die we hadden gegeten in Magic Kingdom? Die hadden het even... De funnel cake!
Oh, tuurlijk! Ja, en die is ook te krijgen inderdaad in Typhoon Lagoon. Dat is zo'n, zeg maar, een gegoten oliebol in vet, super.
Oh, dat is echt vreselijk. Is
heerlijk fout. Maar anywho, dat zijn typische, we hebben het best lang vaak over gehad, dat er dus geen signature snack is in Disneyland Parijs. Tenminste, ja, je kunt de crabs kopen, maar...
Nee, die appels, dat schijnt heel erg Parijs te zijn. Ja? Die candy apples.
Oké.
Ik heb het zelf nooit zo ervaren, zeg ik heel eerlijk, hoor. Maar goed, we krijgen dus de Dole Whip als de typische Disney.
Yes.
De Pirates of the Caribbean, waar gaat dit verkocht worden, jongens?
Ja, dan moeten we in Adventureland.
Ja,
kan dat niet bij die Coca-Cola Outpost? Ja. Tegenover, waar is dat?
Ja?
Pizza... Pizza Planet.
Nee, bij de Colonel Hardy's Pizza's Outpost.
Ja, die. Ja.
Maar daar is op zich wel een mooi plekje ervoor. Ja, precies.
Het moet een beetje jungle-achtig zijn.
Maar wat voor mij ook heel lang een signature snack was, wat het niet per se was, maar je kon op een gegeven moment in het Studios Park, kon je terecht voor koffie sowieso. En dan had ik altijd zo'n beignet fourré.
Ja.
Ken je die gevuld waren met chocopasta? Oh. Dat is een soort gevulde donut eigenlijk. En dat was ook, die had je op een gegeven moment echt alleen maar kon je die daar kopen. Tegenwoordig heb je nog wel van die verpakking met drie minis.
Ja.
Dat vond ik ook een typisch ding. Want als ik daar was, dan at ik dat.
Maar ja, ik vind in Parijs, de hotdog vind ik echt een signature dish. Maar het komt meer om de foto's die Michiel en ik daarvan hebben genomen. Waarbij we de hotdog proberen in één keer
te komen in de show notes, mensen.
Ik vind de muffins altijd wel heel erg lekker, hoor.
Ja.
Nou, nee, maar inderdaad wel. Dus de cheddar saus, Ralf, bij die hotdogs van Casey's Corner. Tut. Ja. En het schijnt ook dat de hamburgers in Café de Cascadeur, die 50s diner bij de Motorstun Show, dat die ook fantastisch zijn. Maar die heb ik nog niet gehad. Maar dan zie ik ook heel veel...
Er zijn ook wel voorbeelden in Tokio, volgens mij, waar ze bepaalde lekkernijen hebben, waar mensen serieus echt 2-3 uur voor in de rij staan in het park. Dus dan betaal je heel veel geld om in Tokio Disney binnen te komen. En daar staat dan één klein steentje en die verkoopt een bepaalde lekkernij. Daar wachten mensen echt heel erg lang voor.
Ze verkopen het alleen daar. Dus mensen gaan gewoon in de rij staan. Ja, volgens mij is dat maar een van de broodje bapao of zo, een Chinees... Het is helemaal, volgens mij helemaal niet zo heel bijzonder. Maar...
Nee.
En ze hebben daar toch ook heel bizarre smaken popcorn in Tokio?
Ja, klopt ja. Ze hebben, die zijn ook per land verschillend. En dan kan je cappuccino, zeezout.
Heel bizar.
Vanille, weet ik veel, honing. Ze hebben echt van alles.
Oh, ze zouden in Parijs sowieso Hagendas verkoopt dat in de Gaumont Cinema in Disney Village.
Ja.
Het ijs, zeezout en karamel. Waar je ook die Tony Chocolony reeds van hebt.
Ja.
Als Disney daar een ding van zou kunnen maken. Zeg. En sowieso... het ijsje in vorm van een Mickey hoofd met weet je wel, gewoon de aloude vanille met chocoladelaagje. Bestaat dat nog?
In Amerika wel.
Ja.
Maar die hebben ze volgens mij nooit gezien.
Ik weet sowieso niet hoeveel verpakt ijzen ook hebben eigenlijk hier in Parijs. Lang geleden. Dat antwoord moet ik even schuldig blijven. Maar ik vind wel echt, waar je mee begon, de Dole Whip, dat die naar Parijs komt, is wel... Echt,
wel een klassiekertje hoor.
Ja, absoluut. Maar goed,
mooi nieuws dit, hè? Oh, Star Tours. Hoe gaat de nieuwe versie eigenlijk?
shit.
En zo, lieve luisteraars, ontspoort elke aflevering van Details steeds vaker in steeds langere episodes. Fijn dat u luistert.
maar wat ik wilde zeggen, mijn fantasie slaat wel een beetje op hol, want waarom is het niet mogelijk om hier ook een tiki room bij te krijgen in Parijs?
Zit ik ook te denken.
Meertaligheid, denk ik.
Oh, goed. Nou, bedankt.
Dat is voor mij ook de reden waarom we nooit een Country Bear Jamboree hebben gehad.
Die vogels die zingen natuurlijk, ja.
Bedankt voor het crushen van deze fantasie. Ik denk van, leuk, we kunnen
daar...
Zouden we heel enthousiast zijn als er nu nog wordt gebouwd aan een tiki room?
Ja hoor.
Ik vind het voor het historische karakter fantastisch dat ik hem heb gedaan in Anaheim, maar...
Nee, goed.
Als ze bijvoorbeeld Lava Lagoon hadden gebouwd, dat waterpark, wat ooit lang, lang geleden... Daar had hij wel een tiki room mogen voor mij.
Had hij heel mooi gekund, absoluut waar.
Nee, okay.
Maar wat ik dan liever zie, wat we ook al eens een keer in een iMessage-conversatie hebben gehad... je hebt in Epcot die character spot, waarbij je op de foto kan gaan met verschillende Disney-characters. En dat breiden ze regelmatig uit. Baymax kun je daar met de foto in een mooi decor bij de film past. En nu komen ook Sadness and Joy uit Inside Out daar. Inclusief hun console die je in de film ziet en zo. Prachtige vriend.
Beschikbaar op Netflix.
Ja, ook zo'n mooi ding trouwens. Moet dat niet in het Studios Park? Waarom kun je niet op de foto met de figuren uit Inside Out? Waarom, Good Dinosaur, dat wil ik het over hebben. Waarom heeft Wreck-It Ralph nog nooit in Parijs rondgelopen? Waarom, weet je, al die nieuwe figuren... Nu Zootopia, Nick Wilde en Judy Hopps. Dit zijn echt super populaire films. En qua recente films, Frozen, daar kunnen ze echt niet onderuit. Dat zijn prinsessen, die zijn wel te zien. Maar waar zijn al die andere kaskrakers? Waar zijn die characters? Volgens mij,
lang, in het begin... Ja, lang, lang geleden. Ten tijde van Chicken Little.
Little hebben we...
Toen er nog een parade in de studios was.
Ja.
Toen hadden ze op de laatste float altijd de laatste of de nieuwste Disney characters.
Ja, klopt. Ja. En ze hebben ook van Treasure Planet nog de characters gehad. Die robot en het jochie erbij horen. En dat was... En de beren uit Brother Bear, volgens mij ook nog.
Ja, Merida zelf.
Ja, maar die is toch wel te zien. Dat is ook een vrij recent figuur. Wat nog wel... Ik heb hier de film staan, even kijken hoor.
Interactieve uitzending dit.
Jawel, toch? Inside Out, nee. Monsters University, die hadden ze al. Telt niet. Merida dan weer wel. Wally, Ratatouille. Maar dan zijn we al zo ver weg.
Wally die staat in Discoveryland.
Waar is Baymax in Parijs? Frozen hebben we. Waar is Wreck-It Ralph? Winnie the Pooh telt niet. Rapunzel hebben we dan wel. Prinses Tiana, nauwelijks. Alhoewel wel die bad guy uit de film. Die bad guy die komt wel regelmatig vragen. Maar
in ieder geval, de New Generation Festival. Een paar jaar geleden. Toen kwamen ze allemaal.
Dat was het. Ja, maar deze characters zouden toch heel makkelijk een vaste plek kunnen krijgen in een character meet and greet spot in een nieuw te bouwen onderkomen in het Studios Park.
Dat lijkt
me. We dwalen af, hè?
We dwalen wel af, want we hadden net het verhaal van Star Tours 1
gehad. Star Tours.
Ja, vertel eens wat leuks over Star Tours.
En nu zou Jorn zou gaan vertellen, dat had hij volgens mij op rijm, had hij dat volgens mij voorbereid, over de saga continues, over Star Tours 2.0. Ik heb hem gedaan. Jullie volgens mij, Jorn in ieder geval ook.
Ja, ik ook, ja.
En wat het meest bijzondere ervan is dat het eigenlijk dat je elke keer een andere... film voorgeschoteld krijgt. Dus het totaal bestaat uit een aantal scènes die zeg maar aan elkaar worden geplakt. En je kunt elke keer een andere sequentie van scènes krijgen.
Ze hebben een begin, een midden en een einde. En ik geloof van elk stuk hebben ze iets van 5 variaties die ze dus onderling kunnen wisselen van elkaar. Waardoor je dus oneindig veel, maar heel veel verschillende combinaties kan krijgen.
Ja. Klopt. En dus moet die attractie lekker fris en vers blijven. En het opent ook de mogelijkheden om nieuwe scènes aan toe te voegen. En volgens mij gebeurt dat ook aan de hand van de nieuwe films die uitgebracht zijn en worden.
Aha, klopt. Dus dan zouden we bestemmingen uit The Force Awakens en wat er verder allemaal bij komt kunnen gaan zien in de ride ook daadwerkelijk.
Ja, dat gebeurt klopt. Nu al in Amerika.
Ja, maar goed, dan ook in Parijs dus. Ja, dan ook in Parijs. En dat is superleuk, want daarmee kunnen ze die attracties dus gewoon fris en fruitig houden. En je wordt elke keer verrast, want je hebt elke keer gewoon een andere beleving. Tenminste, op een gegeven moment dan... Ik heb nu ook een paar keer gehad dat er wel bepaalde dingen toch wel terugkomen. Ik heb bijvoorbeeld elke keer een grote... Die scène met zo'n hele grote vis volgens mij erin gehad, waarin wordt opgegeten. Dat zit volgens mij in...
Niet echt, hè?
Nee, het is niet echt. Dus die heb ik nu een paar keer gehad. Dus ik denk van, joh, kom, gooi er eventjes een nieuwe in. Maar je bent wel elke keer van, oh, wat gaat er nu weer gebeuren? En dat is wel super tof.
Ja, en het is in 3D.
Dat is een belangrijk verschil ook, ja.
Wat vinden jullie daarvan?
Nou ja, met zo'n vluchtsimulator, waarbij het toch zoveel mogelijk moet lijken dat het echt is, vind ik het echt wel een toegevoegde waarde. Ja. Op zich ben ik niet zo'n fan van alleen maar attracties gebaseerd op 3D-screens. Waar Universal zo in grossiert.
Ja.
Maar als er iets meer gebeurt dan alleen maar kijken naar een 3D-film, zie Ratatouille. Hè, mooie mix van 3D-schermen en daadwerkelijke real-life props. Of een simulator zoals Star Tours, waarbij je kijkt naar een 3D-scherm, waardoor het effect nog echter is dat je daadwerkelijk aan het reizen bent door de ruimte.
Daar
kan ik er geen tegenstander van zijn.
Ja, ze werken ook wel heel effectief. Het biedt echt diepte in de film waar je naar zit te kijken. Dus alsof je echt naar buiten zit te kijken.
Ja,
en halverwege hebben ze ook een hologram wat dan naar voren komt. Wat juist in je vehicle komt. En dat werkt wel mooi met 3D.
Ja, dat is een goed effect. Het is inderdaad ook niet overdreven gedaan, weet je. Je had in het begin tijd van de 3D-films kwam er altijd wat op het publiek afvliegen. Of gedurende de hele film. En hier heb ik volgens mij, wat Jorn zegt, het hologram. En er zit ergens volgens mij een soort... Maar ik weet niet of dat in elke scène zo is. Ik heb één keer meegemaakt dat je een soort botsing had, waarbij er een punt van een ander ruimteschip volgens mij jouw cabine zeg maar inkwam. En dat is wel echt zo'n momentje dat je serieus achteruit schiet.
Wordt Jar Jar Binks ook niet aangevlogen?
Wat?
Zoiets wel, ja. Maar dat hadden ze harder moeten doen.
Ja.
Ja, dat is een foutje in de opname geweest. Nee, maar dus wat dat betreft, het is wel echt super tof dat ze hem eindelijk in Parijs gaan vernieuwen en dat we voor het 25-jarige jubileum die attractie gaan krijgen.
Zeker.
Ja, nou, wat top. Dit is bevestigd, dit komt gewoon klaar.
Ja, top.
Nou jongens, de Dolby Up komt.
Heerlijk. Woehoe! Ik ga hem erop voorbereiden.
Ja, wanneer zou dat zijn, denken we? Ja, geen idee. Ja, het is dus net
door
Disneyland Barry. Een betrouwbare bron binnen in Disneyland Parijs. Ja, als ze slim zijn, pakken ze het voor deze zomer al aan, toch?
Tuurlijk. Even een mooi kraampje bouwen en gaan.
Ja, zo moeilijk is dat.
Misschien als onderdeel van de Frozen Summer van. Oh, er staat ook wel een... ik las ook van de week ergens dat het lenteseizoen, wat nu bezig is, Swing into Spring, volgend jaar niet in full swing terugkomt. Wel elementen eruit.
Ja,
maar het lijkt mij dat te maken heeft met het groot willen uitpakken volgend jaar. Met
nieuwe
de 25e verjaardag. Exact. Dan ga je niet twee seizoenen tegelijk communiceren.
Ja.
Ik ben er wel doorheen, denk ik.
Nou, dan gaan we toch afsluiten. Hey, jammer eigenlijk.
Ja, ja.
Het is wel gezellig.
Even wat ik nog even wil roepen, dat vind ik nog wel een interessant stukje service van de mensen hier, is dat je de Details podcast ook rechtstreeks kunt vinden in de TuneIn database. Het is misschien niet iets wat je meteen wat zegt. Aan de andere kant, heel veel mensen gebruiken de TuneIn app wel op de telefoon en zo. Maar de TuneIn database is ook de radio en dus podcast database die je gebruikt als je op Sonos of een Logitech Squeezebox en eigenlijk heel veel van deze streaming speakers thuis radio luistert, kun je dus ook rechtstreeks. Nou, Sonos is een ding wat ik zelf gebruik, dus dat weet ik uit eigen ervaring. Kun je binnen de Sonos app zoeken op D-Tales. En als je dat dan doet onder het kopje podcast, dan vind je rechtstreeks de podcast. Hoef je niet eerst iets te downloaden, kun je rechtstreeks op je Sonos speaker via het internet luisteren naar drie mannen met te veel vrije tijd en een grote liefde voor Disney.
En we hebben de show notes.
Show notes, waar vinden we die? Ja, Ralf, hè?
Dat weet jij, Michiel, waar we die vinden.
En dan krijg ik weer kritiek dat ze weer te uitgebreid zijn. De show notes met relevante links die we hebben besproken. Foto's van Ralf en Michiel die een hotdog wegwerken in Casey's Corner.
Niet
en
echt, hè?
Alles over de Dole Whip, die vind je op dlog.nl. Per episode vind je zo'n show notes pagina, zodat je heel makkelijk, terwijl je luistert, kan meeklikken en ook meelezen alle bronnen die wij gebruiken in deze podcast. Dat zijn de huishoudelijke mededelingen, denk ik wel. Oh, wat we ook nog heel erg op prijs zouden stellen, ga ik toch even omvragen. Geniet je van deze podcast? Laat dan een recensie achter in de iTunes podcast store. Want dat is goed voor onze zichtbaarheid binnen die podcast store. Waardoor nog meer mensen die nu nog niet details kennen in aanraking kunnen komen met deze, ja, toch wel bijzonder sympathieke Nederlandstalige Disney podcast. Johan Ralf, dankjewel.
Graag gedaan. Jij ook bedankt.
Jij ook bedankt.
Tot volgende week. En Sweet Dole Whip Dreams.
Woehoe.
Thank you for listening to Details. Be sure to subscribe to our podcast. Till next time.